In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen met elkaar op Psalm 25, het derde vers en het zevende vers. Denk aan het vaderlijk medogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn u van eeuwigheid. Zwaar de zonden nimmer ga, die mijn jongheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. En daarna het zevende vers. Psalm 25, vers 3 en vers 7.
Thank you.
thans luisteren naar de voorlezing van de Heilige Wet des Heren. Na deze voorlezing zingen wij Psalm 119, vers 80. I see, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten. Dies houd ik dat met een verblijde zin. Leer door uw geest mij dat gestaag betrachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en de barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En een gedeelte uit Gods heilig woord en wel wat u aan het opgetekend vindt in het boek Numeri. Het 27e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 11. Nummer 27, vers 1 tot en met vers 11. Toen naderde de dochteren Selaviat, des zoons van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. En dit zijn de namen van de dochters: Machla, Noah, Hogla en Milka en Tirza. En zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht der oversten en der ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende: onze vader is gestorven in de woestijn en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach, maar hij is in zijn zonde gestorven en had geen zonen. Waarom zou onze vaders naam uit het midden zijn geslachts weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broeders onze vaders. En Mozes bracht een rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: de dochteren Selaviats spreken recht. Gij zult er ganselijk geven de bezitting ener erfenis in het midden der broederen haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. En indien hij geen dochter heeft, zo zult gij zijn erfenis zijn broederen geven. Indien u geen broederen heeft, zult gij zijn erfenis de broederen zijn vaders geven. Indien ook zijn vader geen broeders heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan de nabestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is, dat hij het erfelijk bezitten. Dit zal de kinderen Israëls tot een inzet in het recht zijn, gelijk als de Heere Mozes geboden heeft. Ons tekstwoord voor dit morgen nu wil ik met u lezen in de schriftgedeelte nummer 27. En dan lees ik met u het laatste deel van het vierde vers en het vijfde vers. Nummer 27 vers 4, het laatste deel. En het vijfde vers: geef ons een bezitting in het midden der broeders onzes vaders. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. We delen de gemeente mee dat er een kind geboren is bij onze familie Mons uit Woudenberg. We willen daar de Heer hartelijk voor danken. Laat ik u thans voorgaan in dankzij en in gebed. Heere, we zijn vanmorgen hier weer bij elkaar. In uw huis. De plaats des gebeds. De plaats waar we gemeenschappelijk ook mogen luisteren. Luisteren naar de boodschap van het evangelie. Want het evangelie wilt gij laten verkondigen, Sabbat op Sabbat. En gij wilt ons laten horen telkens weer dat gij geen lust hebt aan onze dood, maar lust hebt aan ons leven. Heer, geef dat wij dat verstaan mogen ook op deze zondagmorgen, dat het uw genadehand is die ons naar deze plaats hebt geleid, en dat het uw genade bewaring is dat wij mogen leven, ademen en het heden de genade, dat gij het wel met ons maakt, met ons, met onze kinderen. Want als we zien op wat er zo gebeuren kan in het leven, Als we zien alleen maar op de week die er is voorbij gegaan, wat is er weer veel gebeurd. Wat er dan veel verdriet in menig leven, wat zijn er veel zorgen, veel moeite. Heere, gij weet alle dingen. En heb je ons nog willen gedenken. In die genade, gunst, in die liefde, mogen uw naam er hartelijk voor erkennen dat gij het zo met ons nog wilde welmaken, als ook met onze kinderen. Uw naam ze daarvoor hartelijk gedankt. We danken u ook, Heere, voor het feit dat gij blijdschap gegeven, zo hoorde ze pas, in een jong gezin. Bij vernieuwing heb je al de vreugde geschonken. Verder moeten geholpen dat het nodig was. We hebben kinderen geboren worden in uw genade en gunst. We danken u ook daarvoor. Dat gij dat alles zo hebt willen welmaken. Er is blijdschap in het hart van de moeder, blijdschap in het hart van de vader. En we komen met deze blijdschap tot u de Heere en danken u voor deze rijke genade weldaad dan dat gezin verleent. Wij bidden van u, wil gij het verder welmaken. Bij de moeder wil sterkte en kracht geven. Wil het welmaken bij dat kind, dat dat kind opgroeien mag in gezondheid. En dat de vrees voor uw naam het leven sieren mag. En dat er weg gebaand mag worden dat straks het kind ook hier in de kerk mag komen. En hier ontvangen mag het teken en zegel van de heilige doop, teken en zegel van uw genadeverbond. We bidden wil gij dat dan zo maken dat het mogelijk is en dat vader en moeder, dat we alle samen verstaan mogen telkens weer. Want dat zeggen wil dat gij uw genadehand toereikt aan ons en onze kinderen. En dat gij altijd wil blijven gedenken, ook aan dit woord uit uw getuigenis, uit de mond van de kinderen en de zuigelingen, heb ik mijn lof bereid. Heere, geef dat we dat altijd maar weer recht verstaan mogen en dat we daarin op mogen merken uw goede tierenheid, jegens ons en onze kinderen. Wil u uw naam bidden voor degenen die uw hulp nodig hebben in de tijden die vaak zo moeilijk kunnen zijn in het leven. En dan denken we aan hen die in onze gemeente hulp nodig hebben. We denken aan hen die buiten onze gemeente leven. We denken aan de wereld rondom ons in haar grote nood en in haar vele vragen en haar vele zorgen. Heere, we bidden van u, gedenk gij nog aan alles wat op uw zegen hoopt en wacht in onze vaak zo bange, benauwde, zorgvolle tijd. Gedenk aan alle die ziek zijn en aan alle die een kruis moeten dragen door het leven. Wil sterkte en kracht schenken om dat te kunnen dragen en geef ze al een plaats dicht bij u. Ook onze zieken, ook onze bejaarden. Ik weet, er zijn er velen uit ons gemeente. Wij bidden, wij geven allen gedenken in uw genade en gunst. En ook vooral op deze dag ze zegenend gedenken dat ze uw stem in hun leven mogen beluisteren. En dat ze mogen weten wat tot hun eeuwige zaligheid kan dienen. Schenk ze dan wat nodig is ook op deze zondagmorgen vooral aan hen die naar ons luisteren. Al zijn ze niet in de kerk aanwezig, ze luisteren ons, dat ze de gemeenschap kennen mogen met ons, vooral de gemeenschap met u, en dat we gemeenschappelijk zo van opmerken dat gij nog aan ons wilt gedenken, ons niet wilt vergeten, maar dat je door uw woord en geest ook vanmorgen ons wilt onderwijzen. En dan weet je waarover dat wij vanmorgen gaan nadenken. Wij bidden zegen het woord dat wij gaan overdenken. Geef daar licht over, het licht voor uw heilige geest. En dat wij vanmorgen mogen horen uit dat woord, dat een God zijt die verrassend wilt werken in het leven van hen, die zichzelf als alleenstaande wezen hebben leren kennen, die zichzelf als rechteloze voor u hebben leren kennen, dat een God zijt van recht, maar ook van de genade. En dat in de Zoon van uw eeuwig welbehagen. En dat in die weg zijt een God die de oren wonderen doet of wonderen horen. Dat in die weg zijt een verblijdend God, een verrassend God. Dat een God zijt die ook nu nog waar maakt uw getuigenis. Dat hoe het ook mag tegenlopen. Dat degenen die op uw goedheid hopen toch niet beschaamd zullen uitkomen. We zullen dat horen vanmorgen. Als het gaat over de geschiedenis van die vijf dochters van Silaviat, dat we haar dochters, zo lezen uw woord, die in zichzelf geen rechten hadden, maar die toch met hun rechtszaak tot u de Heere leerden komen. En die het ervaren hebben dat als geen alles aan de kant van die vijf dochters wel een verloren zaak, dat gij ze toch hebt willen verrassen, toch hebt willen verblijden, omdat gij zo goed zijt, omdat gij een goedertieren God zijt in dat in Christus Jezus, die de eisen van uw recht wilde vervullen op Golgotha, en die je daar heeft uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat verlaters van uw wet, op dat alleenstaande rechteloze wezen, door u ontfermd zouden worden. Geef dat we zo dan uw woord mogen lezen, uw woord mogen verstaan, en dat het ons allen vervrijmoedigen mogen om tot u te gaan. Wat is het dan als we zien op onszelf dat we moeten erkennen dat we niets hebben te verwachten, dat alles tegen ons getuigt, dat we toch mogen leren dat uitgaande leven tot u, die God, die een God van verrassende genade zijt voor degene die op u alleen leren zien, van u alles leren verwachten. Leer dat ons om Jezus wil en geef dat we dan ook vanmorgen vooral de schoonheid van de Heer Jezus zien mogen. En dat we morgen de rijkdom van de evangelische boodschap verstaan mogen. Want ge geeft ons vanmorgen ook aan de hand van het tekstwoord dat we gaan lezen een boodschap waarin het evangelie doorklinkt. Geef dat die boodschap vooral ter harte mogen nemen. En dat dat ons mogen zijn tot onderwijzing, tot bemoediging voor ons geestelijke leven. We bidden een zegen over alle arbeid die vandaag verricht wordt, niet alleen hier, maar ook elders. Zegen alle die een taak hebben in uw koninkrijk, allen die gij geroepen hebt tot het dienstwerk in uw koninkrijk, krachtig gijzen. En dat een hulp en verwachting alleen van u de Heere mogen wezen. Leer het dan ook aan hem die vanmorgen hier eigen gemeente dienen mag. Gij weet ook wat hij nodig heeft, zowel voor het lichaam als voor zijn geestelijk welzijn. Sterk hem, verlicht hem door uw Heilige Geest, en dat hij vanmorgen mag leren om maar door te geven datgene wat gij wilt dat hij zeggen zal. En dat hij zo in afhankelijkheid van u mag, hier, mag staan en uw woord mag prediken, en dat hij zelf mag delen in uw volksgenoegen. Wij bidden voor al de arbeid die verricht buiten ons vaderland. We denken ook aan het vanmorgen, de arbeid van de zending van de evangelisatie, de arbeid onder uw bondsvolk Israël. Wij kent hen die daar een taak van ontvangen. Wij bidden, schenk aan uw genade, uw geest, de verlichting des geestes, zodat zij hun werk mogen kunnen doen, door u bekrachtigd en door u de Heer gezegend, met een kindergeloof dat arbeid niet ijdel zal zijn in u de Heer. Zegen al die arbeid. Zegen ons land, ons volk en ons vorstenhuis. Zegen onze landsregering. Je kent al de vragen die er zijn. Je kent de moeilijkheden. Je kent de zorgen. Je kent de donkerheden ook in ons, onder het leven van ons Nederlandse volk. Wij bidden van u, Heere, geef dat we allen mogen leren om met al die nood, met al die vragen die er zijn in het leven, op u te zien. Van u de Heere te verwachten. En datgene wat nodig is, ook in deze tijd, vol vragen en vol zorgen. Gij zijn een God die helpen kan als wij het niet meer weten. Maar gij zijn ook een God die tot ons en ons volk, tot onze volksregering, tot ons vorstenhuis zegt, dat we moeten leren leven naar uw wet en naar uw getuigenis. Anders dan zullen we geen dageraad kunnen hebben. Leer ons dat dan. Vragen naar uw woord, leven naar uw woord. En wil gij door al onze zonden, de zonden ook van land en volk, de zonden ook van ons vorstenhuis, de zonden ook van ons kerkelijk leven, de zonden van ons gemeente ook leven, de zonden van ons persoonlijk en huiselijk leven, wil gij die genadelijk vergeven door ons aan te zien in hem, die eenmaal voor zondaren wilde lijden en sterven, zijn bloed wilde geven, opdat schuldigen uit u zouden kunnen ontvangen. Genade voor genade. Wij bidden dat om uzelf, om uw verbonds, om Jezus wil, in de verzoening van al onze zonden, die uw hoogheid zonden, uit genade. Amen. Geliefden, daar wordt wel eens gesproken over wat men dan noemt de rechten van de mens. U weet misschien, er is een internationale organisatie daar, die daar zelfs steeds mee bezig is. Die steeds betracht om op te komen voor de zogenaamde rechten van de mens. Het is vanzelf geliefd dat als het gaat over de verhouding mens-mens, dat we dan al mogen spreken van een zeker recht. De ene mens heeft een bepaald recht tegenover een ander mens. God heeft ook ten deze rechten en zijn wetten in de samenleving willen geven. Alleen, en dat moeten we nu vanmorgen niet vergeten, dat als het gaat over onze verhouding tot God, dat we dan geen rechten hebben. Dan zijn we allemaal rechteloze mensen. En dan zijn we allemaal afhankelijk van één klein woordje. Dus dat kleine woordje, kunt u toch wel, kleine woordje genade. Geen rechten hebben wij. Want we lezen het in die bekende Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? We zijn afhankelijk van de genade. En nu is dit het evangelie van morgen. Dat God een God is van de genade. God wil genade schenken aan zondaren, maar dan niet buiten het recht, maar dan met verheerlijking van zijn recht. En hoe kan dat nu? Dat kan alleen in hem, Christus Jezus, die voor gans rechteloze mensen, zondaren, zonderessen, wilde lijden, wilde sterven, zijn leven, zijn bloed wilde geven. Die het uit wilde roepen op Golgotha in dat drieërige duister, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij werd eenmaal buiten de hemelpoort gesloten, opdat zondaren, die rechters eeuwig buiten gesloten zullen moeten worden, opdat voor zondaren er zou komen een geopende deur. Een geopende deur in de hemel. De weg der zaligheid wordt ontsloten. Ja, de bekende dichter, dat woord, of die persoon hebt wat u zullen noemen, de bekende dichter Huet, heeft eens zo de rijkdom van het offer van de Heer Jezus mogen zien, dat het uitriep van de heuvel Golgotha vloeien stromen van gena voor scharlaken rode zonden. Zie, dat mag ons vanmorgen vrijmoedigheid geven om, als we nu horen dat God een God is van recht en dat een God is die van de recht een afstand kan doen en wij rechteloze mensen zijn, dat mag ons vanmorgen toch vervrijmoedigen om tot God uit te gaan. Als dat het aan onze kant niet kunnen, als dan de wet en het recht Gods tegen ons getuigen, dan op hoop het tegen hoop. Ik zal toch tot de koning gaan, zo zegt koning Esther, het welk niet naar de wet is, kom ik erom, zo komen kom. Dat gaf er ook vrijmoedigheid aan die vijf dochters van Zelafiat. Dat waren ook vijf dochters die geen rechten konden laten gelden. Niet enig recht op het land van Canaan. Ze vielen er radicaal buiten. Het land van Canaan werd verdeeld en zij vielen er buiten. Zij konden geen recht laten gelden op een klein stukje grond van dat land Canaan. Want het erfrecht dat gold niet de dochters, maar dat gold alleen de zonen. Dat was naar het recht dat God gestelde. Maar wat deden nu deze vijf dochters van Zelafiat? Hebben ze daarin nu berust? Hebben ze maar overgegeven? Wij vallen er toch buiten. Er is voor ons geen hoop. Er is voor ons geen verwachting. Nee, ondanks alles Ondanks dat alles tegen deze vijf dochters van Silavia had getuigde, zijn ze met hun nood tot God gegaan. En dan staat er ons tekst weer opgetekend dat zij kwamen voor het aangezicht van Moos, voor het aangezicht van Eleazar de priester, voor het aangezicht der overste en der ganse vergadering. Ze kwamen naar de deur van de tent der samenkomst. En daar hebben ze het eerlijk erkend. Vader is gestorven in de woestijn. Hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering Koren. Maar vader, hij is in zijn zonden gestorven en had geen zoon. Waarom? Nu we in onszelf gans rechteloos geworden zijn, waarom zou onze vaders naam uit het midden zijn geslachts weggenomen worden? Omdat hij geen zoon heeft. En dan komt de vraag. Geef ons een bezitting in het midden der broeders onze vaders. En dan gaat Mozes. En dan gaat Mozes met de rechtszaak van deze vijf dochters van Selaviat naar God. Hij bracht de rechtszaak voor het aanzicht des Heeren. En wat het gevolg daarvoor is geweest, we gaan dat vanmorgen beluisteren. Maar als u dat nu goed gaat verstaan, wat de betekenis van de uitslag van die rechtszaak is geworden, dan krijgt u, dan krijg ik, dan krijgen we allemaal een evangelische boodschap in haar huis. En in de evangelische boodschap staat dan geschreven: barmhartig is de Heere, zeer genadig, schoon zwaar, getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Laten we dan deze tekst eens een ogenblik gaan overdenken vanmorgen met elkaar. Als ik terug ga spreken over de rechtszaak van de vijf dochters van Selavia. Een rechtszaak met een schijnbaar verlies. Er was schijnbaar niets te hopen. Een rechtszaak met een verrassende uitkomst. Een rechtszaak met een evangelische boodschap. Nogmaals, we spreken dan toch over de rechtszaak van de vijf dochters van Selaviat. Een rechtszaak met een schijnbaar verlies. Met een verrassende uitkomst. Met een evangelische boodschap die we dan straks mee naar huis mogen nemen. We gaan nu met elkaar nog zingen. Psalm 27, het zesde vers en het zevende vers. Onder het zing krijgt u dan de gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren uit te reiken. De collecte van vandaag is dan de collecte, één collecte, bestemd voor het kerkelijk leven. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Stuur om eens verspieders wil mijn voet op het effe pad dat vijands euvel moet mij nimmer tref. Vervoerd door list en dwang, getuigt men vals tot mijn ondergang. Zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waarom is uw hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vrucht de schaar had moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Psalm 27, vers 6 en vers 7. We gaan vanmorgen een ogenblik spreken tot u over de vijf dochters van Silafiat. Deze vijf dochters van Silafiat worden ook wel genoemd de vijf wezen van Silafiat. In ons tekstverband leest u over het sterven van vader. Vader was in de woestijn gestorven. Deze dochters hadden dus geen vader meer. Maar ze hadden ook geen moeder meer. Want u weet wel, het oude geslacht, dat was in de woestijn omgekomen. En dat had een verband met de zonde van hun ongeloof. Jozua had 12 verspieders uitgezonden om het land van Canaan te verspieden. En dan zei de schrift mij, 10 brachten een kwaad gerucht voort. Slechts 2 verspieders hadden, ondanks dat ze daar in Canaan veel moeilijkheden hadden aangetroffen, reuzen hadden gezien. 2 verspieders hadden ondanks alles ook de belofte Gods gezien. En op die belofte Gods ziende hadden ze een goed gerucht van het land van Canaan voortgebracht. Ze hadden al de Israëlieten als er opgewekt om ondanks alles op God te vertrouwen. Het waren slechts 2, Jozua en Caleb. Maar 10 verspieders nogmaals brachten een kwaad gerucht voort. En er kwam de straf Gods. De Heer vertoorde zich daar zo over dat het volk van Israël, niet de 2, maar wel die 10 verspieders geloofden die een slecht gerucht voorbrachten. Toen kwam dat toren van God zo dat niemand zou het land van Canaan mogen binnengaan. Allen die boven de 20 jaar waren zouden in de woestijn sterven. En Israël zou nog 40 jaren lang in de woestijn moeten toeven. En na die 40 jaren dan alleen zou Jozua en Caleb en degene die onder de 20 jaar waren het land van Canaan mogen beërven. Maar nu geliefde, daarom kunnen wij vanmorgen ook zo stellen dat die 5 dochters van Silafiat zullen geen vader, maar ze hadden ook geen moeder meer. Verwezen. Zij stonden dus alleen in het leven. En in dat woordje wees, iemand heeft eens gezegd, daar lees je het woordje wee in. En dat woordje wee, dat is de klacht, dat is het gemis, dat is het verlies. Een wees is beklagenswaardig, geen vader en geen moeder meer te hebben, alleen te staan in het leven. Maar nu is dit zo groot dat als u de schrift leest, dan is de Heere zo goed dat het denkt ook aan die alleenstaande wezen. Er staan aparte beloften in de Bijbel voor de wees en voor de weduwe. Als ik denk aan de wezen, dan staat er een van de profeten: immers zal een wees bij u ontfermd worden. God denkt aan die alleenstaande wezen in het leven. En wat hebben we ze pas gezongen? We hebben ze pas gezongen. Ofschoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij toch is mijn vader en mijn broeder. Hij is het die mij bewaart voor alle nood. Zo zorgt God voor de wezen. Zouden deze 5 dochters van Silafiat er iets van hebben verstaan? Want deze 5 dochters, ze zijn met hun alleen zijn, met hun nood, met een wezenstaat tot God uitgegaan. Er is geen beter adres waar een mens kan komen met zijn alleen zijn, met zijn nood, met zijn geestelijke wezenstaat, dan tot die God, die een God is waarvan we reeds hoorden, groot van goedertierenheid. Wat immers was het geval? Als u leest de verband van onze tekst, dan staat daar: het volk van Israël was het land van Canaan gekomen. En dat land van Canaan, dat werd verdeeld. Dat werd verdeeld onder de verschillende geslachten en stammen van dat volk van Israël. Maar toen kwamen daar die vijf dochters van Silaviat, zij vielen er buiten. Zij konden geen enkel recht laten gelden om een klein stukje grond van het land van Canaan. Zij vielen er buiten. Het waren vijf dochters en het erfrecht dat gold alleen voor de zonen. Er waren geen zonen. En dan staat in ons tekstverwant, vader was gestorven. Al behoorde hij dan niet tot degene die betrokken waren bij het oproer van Korach, Datan en Abiram. Daar was hij niet bij betrokken, zo staat. Maar hij was toch in de zonde gestorven. In de algemene zonde van dat volk van Israël. In de zonde van het ongeloof was ook deze vader gestorven. En toen bleven die vijf dochters alleen. Alleen zonder erfrecht. En toen het land van Canaan nogmaals werd verdeeld, toen pas kwam uit dat ze er buiten waren gevallen. Ze stonden alleen. En ze bleven alleen. En zie, dat werd nu de nood van deze vijf wezen. En wat hebben deze vijf wezen toen gedaan? Hebben ze erin berust? Hebben ze gezegd, ach, er is toch niets aan te doen. De wet zegt het eenmaal. Geen erfrecht dan alleen voor de zoon. Hebben ze erin berust? Zijn ze er stil onder geworden? Nee, want als we nu ons tekstvers lezen en tekstverband, dan blijkt dat deze vijf wezen, ze zijn met hun nood tot God uitgegaan. En dan staat er in Psalm 146, zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de dood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Die vijf wezen gaan uit naar Mozes. Ze stellen zich voor het aanzien van Mozes, staat hier. Voor het aanzien van de priester Eleazar. Voor het aanzien van de overste des volks. En daar zien we ze dan staan. En dan komen ze daar tot Mozes en tot de priester en tot de overste. Met hun nood en met het verzoek om met hun nood tot God uit te gaan. Tot die God die door wonderen doet op wonderen horen. Ziet u in gedachten die vijf dochters van Silaviat daar staan voor Mozes, voor de priesters en voor de overste van het volk. Ze waren met hun nood, met hun alleen, ze met hun wezen staat dus niet werkeloos gebleven. Ze hadden daar niet in kunnen berusten en ze wisten het wel, de wet getuigde tegen hen. Van de kant van de wet was er geen hoop, geen verwachting. Maar toch, toch, zij gingen uit tot Mozes, tot de priester. En Mozes bracht een rechtszaak voor het aangezicht te Gods. En dan moet u niet vergeten, gemeente, toen was het deze vijf dochters van Silaviat niet te doen om een klein stukje grond van dat land van Canaan. Nee, het ging die vijf dochters niet, zonder meer, om dat kleine stukje grond. Maar het ging die vijf dochters, vergeten we dat vooral niet, om de gunst van Jehovah, de God des verbonds, over hun leven. Want het land van Canaan, dat was een land dat ze van God hadden gekregen. Dat moeten we trouwens maar niet vergeten. Tot op de dag van vandaag geldt nog de belofte. En ik zal u en uw zaad dat land, het land van Canaan geven. Dat was dus een land dat had God geschonken aan het volk van Israël. En dat erfrecht, dat geldt nog tot op de dag van vandaag. Ondanks dat het erfrecht vandaag de dag nog door allerlei vijanden rondom Israël wordt betwist. Maar daarom was dat land van Canaan voor die vijf dochters dan zo van betekenis. Die grond van Canaan, dat geldt trouwens nog voor echte Jood. Die grond, dat was heilige grond. Dat land van Canaan, dat was voor het Oude Testament in Israël zelfs een land, symbolisch, typisch, een afbeelding van het hemelse Canaan. Vandaar dat op Psalm dit zong, de schoonste plaats, mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Zo dachten die vijf dochters van Salavia, dus niet alleen naar het aardse Canaan, maar oudste Mendies dacht men ook aan het hemelse Canaan. En zie, dat werd juist hun nood. Geen erfrecht te hebben in het aardse Canaan. Hoe stond het dan met het erfrecht in het hemelse Canaan? Nogmaals, gelieten, ze hebben er niet in kunnen berusten. Ze hebben niet gezegd, we vallen er eenmaal buiten. Ze hebben geen rechten in dit opzicht. Maar ze zijn met hun rechtszaak tot God uitgegaan. Dat moet u nu vanmorgen in de eerste plaats goed in uw gedachten vasthouden. En dan komen we tot onszelf. Denkt u wel eens aan een erfrecht dat de Heere geeft aan zijn kinderen in het hemelse Canaan? Hoe staat het in uw leven met die gedachten? Hoe is het met dat erfrecht van het hemelse Canaan? Want het is allemaal op reis. Op reis door dit leven naar de eeuwigheid. En liggen dan in ons hart een gegronde hoop, een gegronde verwachting dat we eenmaal daar zullen komen waar Abraham van zegt, de stad die fundament dreef. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Abraham had een erfrecht gekregen in het aardse Canaan, o zeker. Maar ondanks dat hij woonde in het aardse Canaan, hij gevoelde zich daar toch als een vreemdeling. Hij woonde in een tent en een tent wordt opgetrokken in weinig tijd en wordt in weinig tijd afgebroken. Hij woonde in een tent met een vreemde op aarde, want hij verwachtte het hemelse Canaan. Hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft van de kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. En daarom, geliefde, is ons leven georiënteerd ook op die stad. Is ons leven georiënteerd op dat hemelse Canaan. Vergeten wij nu vanmorgen niet in verband met deze geschiedenis van die vijf wezen van Salaviat. Door de zonde zijn we feitelijk allemaal verweest geworden. En in die wezenstaat, in onze geestelijke wezenstaat voor God, hebben we allemaal onze rechten tegenover God verloren. Ja, hier staat in ons tekstverband dat die dochters van Salaviat zeiden, onze vader is gestorven in de woestijn. Onze vader is in zijn zonde gestorven. En u staat er met ons allereerste vader. Onze eerste vader Adam heeft ook gezondigd. En in hem, de eerste Adam, zijn we allemaal zondaren geworden. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En de dood het alle mensen doorgaan. In de welke we allemaal gezondigd hebben. De eerste Adam geliet hebben we ook allemaal onze rechten voor God verloren. Rechteloze mensen zijn wij voor God geworden. We hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid God. Er is niemand nu die God zoekt. Niemand die naar God vraagt. Alle mensen zijn te samen afgeweken. En te samen onnut geworden. En nu reizen wij door dit leven naar de eeuwigheid. Wat is u en mijn toekomstverwachting? De dichter zong van de schoonste plaats. Mat gij met ruime snoer. En toen dacht de dichter aan een plaats in het hemelse Canaan. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Is dat onze toekomstverwachting door genade geworden? Of geldt voor ons het woord dat eenmaal de apostel sprak tot die Simon de tovenaar? Gij Gij hebt geen recht, gij hebt geen deel in het koninkrijk Gods. Die Simon de tovenaar werd dus in dat woord buitengesloten. En staat de mens in zichzelf, in zijn natuur staat voor God, dan sluit de zonde, de erfzonde, de eerste vader Adam, ons allemaal buiten. Zijn buiten gesloten. En nu komt de vraag niet, hoe leven we daar nu onder? Leven we daar gerust en zorgeloos onder voort? Of bracht dat alles ons wel eens tot een heilige ongerustheid, net als in het leven van die vijf dochters van Silavio? Ze hebben daar niet in kunnen berusten, dat ze er buiten vielen. Maar ze zijn met hun nood tot God uitgegaan, hebben we dat ook in ons leven reeds mogen leren. Buiten ontdekking, ach geliefde, dan leeft de mens gerust en zorgeloos voort. Buiten ontdekken de genade kan een mens zelfs menen rechten tegenover God te hebben. Dan staat daar die fariseer in de tempel. Heer, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat nagelaten en dat nagelaten. Met andere woorden, nu ben ik toch wel een geschikt voorwerp voor het koninkrijk Gods. Ik denk aan de rijke jongeling die zegt, Heer, al uw geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt me nog? Deze mens, de fariseer en die rijke jongeling, zouden zichzelf niet als een rechteloze voor God leren kennen. Maar dan zie ik daar die tollenaar. Hij staat in de hoek van de tempel. Hij slaat op zijn borst. En hij roept het uit. O God, ik ben een arm, een zondaar. Ik ben een rechteloze voor uw heilige aans. O God, wees mij de zondaar genade. Zie, daar heb je mens. Dat is de rechtlozen tot God leerde nader met de gebeden om genade. Ik denk in dit verband ook aan Jacob. Jacob had zelfs een zeker erfrecht van God ontvangen op het land van Kanaan. Maar hij had dat erfrecht verbeurd en verzondigd. Als de oude vader bedroog, u kent wel de zonde van Jacob. En toen Jacob dacht zomaar het land van Kanaan te kunnen binnengaan, toen hield God hem tegen. Toen kwam er een man, en die man die worstelde met hem, de engel des verbonds. En die heeft Jacob zichzelf ook moeten leren kennen als een man die geen recht of aanspraak kon maken op een klein stukje grond van het land van Kanaan. Alles verbeurd, alles verzondigd. Jacob viel er rechters buiten. Maar wat deed Jacob, net als die vijf dochters van Silaviat? Heere, zo sprak hij, ik laat u toch niet gaan, tenzij dat gij mij zegen. En heb je dat uitgaande, worstelende, dat op de Heer alleen zich verlatende leven. Heere, ik houd toch vast. Dan heb ik dan geen recht. Al ben ik dan buitengesloten, maar ik zal u vasthouden. Gena, o God, gena, hoor, hoe een boetering pleit. Dat leert de Heer in de weg van de bediening des Heilige Geestes aan rechtloze mensen die hun geestelijke wezenstaat voor God leren kennen. Ik denk in dit verband ook aan de Canaanese vrouw. Dat was een heidin. Zij viel er ook rechters buiten. Geen rechten kon ze laten gelden toen ze kwam ter nood. Bij de nood van het kind tot de Heer Jezus. Ze werd trouwens eerst schijnbaar afgewezen. Maar uiteindelijk heeft het ervaren dat God een God is die niet teleurstelt, wel beproefd, maar hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun beden heeft hij niet meer afgewezen. Mag ik nog een voorbeeld noemen? Denk eens aan de bloedvloeiende vrouw. Dat was een vrouw die niet eens in de gemeenschap met mensen mocht komen. Ze was onrein in zichzelf. En wat deed deze vrouw? Nood breekt wet, zo zegt men wel eens. De nood dreef deze vrouw zo uit dat ze deed wat ze verder rechter niet doen mocht. Ze raakte de zoon van Jezus kleed aan. En ze hebben ervaren dat er geen kracht, genade kracht van Jezus kleedheid, vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden, gelijk gij wilt. Deze vijf dochters van Selaviat, ze waren ook in nood. Alles getuigde tegen hen, de wet terecht, Gods getuigde tegen hen. Maar zij gingen met deze vraag tot Mozes, gelijk we hier lezen in ons tekstgedeelte. Lees u het maar in Numeri 27 en daar van het laatste deel van het vierde vers. Geef ons een bezitting in het midden der broeders onze vaders. En dan staat er: Mozes bracht de rechtszaak voor het aanzicht des Heren. Dat was schijnbaar zo. Daar viel niets te verwachten. Schijnbaar was die rechtszaak een verlies. Maar zullen we in de tweede plaats eens horen dat verrassend de uitkomst heten mag. Want wat staat er hier opgetekend in het vervolg van dit schriftgedeelte? Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: de dochteren Selaviats spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven, de bezitting eener erfenis, in het midden der broeders haars vaders, en gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. Nu, geliefde, was dat niet verrassend? Voor Mozes en voor Eleazar en voor de overste des volks was het in de eerste plaats moeilijk. Want erfenis was verdeeld. Er viel niets meer te veranderen. De wet kon ook niet veranderd worden. En daarom staat er dat Mozes, hij wist het niet. Hij ging met de rechtszaak tot de Heer. Hij bracht die rechtszaak voor het aangezicht des Heer. En als we dat doen, geliefde, dan is er altijd hoop, altijd verwachting. Niet in uzelf, maar wel in hem. Die eenmaal voor gans rechteloze mensen wilde lijden, wilde sterven, zijn leven, zijn bloed wilde geven. Want we hebben gehoord dat God al zeker is een God van recht, maar ook een God van de genade in hem. Die zich eenmaal deed buitensluiten op Golgotha. Op dat rechtloze wezen zouden kunnen worden binnengesloten. En daarom dat rechtsgeding van die vijf dochteren van Selavia. Het was schijnbaar een verlies. Maar het werd in wezen toch een verrassing. En nu lees ik het nog eens voor wat hier staat opgetekend. Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: de dochters van Selaviat spreken recht. Zij kregen dus van God gelijk. Die dochters van Selaviat kregen te beleven. Zij dwongen God en zij bleven vrienden. Zij kregen van God gelijk, want op hun noodgeschrei deed de Heere grote wonderen. Ja, dat was verrassend. En dan zo genadig en zo ontfermend, want die staat geschreven: de dochters van Selaviat spreken recht. Gij zult er ganselijk geven de bezitting ener erfenis in het midden der broederen. Ganselijk. Als God iets geeft, iemand heeft eens, dan geeft hij niet iets, maar dan geeft hij alles. Ganselijk zult ge hem geven de erfenis van hun broer. Dat was verrassend. En dat mag nu bemoedigend zijn voor u die vanmorgen in de kerk zit. En die zien op uzelf moet zijn: ik zit hier in de kerk ook als een gans rechteloze. Ik zit hier in de kerk als een buitengesloten. Als ik denk aan mijn erfrecht. En aan het erfrecht van het hemelse Kanaan. Ach, geen hoop. Geen verwachting. Want ook ik binnen de eerste vader Adam zondaar, zonderes voor God. Ja, er is aan uw kant misschien geen hulp, geen verwachting. En dan fluisteren voor de duisternis u binnen. De erfenis is toch reeds verdeeld. Denk eens aan het stuk van de uitverkiezing. Gij behoort er niet bij. Gij valt er buiten. Uw naam staat toch niet geschreven in het boek des levens en des lams. Gij zijt geen kind. Gij zijt geen erfenis genaamd. Geliefde, wat kan in dit opzicht het moeilijk worden voor het zondaarshart, denkende aan dat erfrecht in Adam verloren en toch reizende naar de eeuwigheid. Heren, waar zal ik eenmaal zijn in de eeuwigheid? Heb u daarin krediet op God mogen krijgen? Gij jongeren, ouderen in de kerk, ondanks alles, ondanks dat u zegt, Heer, ik ben in mezelf een rechteloze, geen hoop, geen verwachting aan mijn kant. U weet het toch van die christin die eens aangevallen werd, dat er voor ter duisternis, dat haar naam stond niet geschreven in het boek des levens en des lams. En daarom, ze was voor eeuwig buitengesloten, geen hoop voor de tijd, geen hoop voor de eeuwigheid. Maar deze christin kreeg zoveel krediet op Gods goedertierenheid, dat ze riep het uit, Heere, als mijn naam er niet geschreven zou staan in het boek des levens en des lams, schrijf u mijn naam er dan vandaag nog bij. Zie, dat is krediet op God hebben, ondanks alles. Die hoe het ook mag tegenlopen, gestade op zijn goedheid mag blijven hopen. En dan zegt dat evangelie, en dat is de evangelische boodschap die ik dan vanmorgen ook u alle mee gaat geven. Dan zegt dat evangelie dat er één is buitengesloten. Omdat zonder ingesloten zouden kunnen worden. En dat is hij, de zoon des vaders, waarvan we lezen. Hij is geworden tot een erfgenaam. De erfgenaam niet van iets, maar de erfgenaam van alles. En dan zegt de kerk in hem, worden wij aangenomen tot zijn kinderen. En indien wij kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Zo hier op aarde we te moeten lijden, we zullen straks toch met hem verheerlijkt worden. Geliefde, dat is het uitzicht van een rechteloze zondaar en zonderes voor God. Het uitzicht in hem, Christus, Jezus en dien gekruist, de erfgenaam van alles. En daarin geef ik u dan tenslotte mee naar uw huis een evangelische boodschap. En wat is dan een kort samenvat? De evangelische boodschap die tot ons komt in het woord van onze tekst dit. Dat God en de God is die recht verlenen wil en kan aan rechtelozen. Dat God een God is die troost geeft aan troostelozen, hoop geeft aan hopelozen en uitzicht stelt aan uitzichtlozen. Terwijl van die 5 dochters van Tselavia werd de wet zelfs veranderd. Ja, terwijl van de navolgende geslachten werd het erfrecht zelfs anders gesteld. Hier staat er geschreven. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggen. Wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Met het erfrecht, terwijl van die 5 dochters van Tselavia veranderd. En hoor ik het volk van Israël zingen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand school niet mee uitgetogen. En daarin geef ik u dan vanmorgen tenslotte door een evangelische boodschap van Gods ontfermende liefde, van Gods ontfermende genade en dat ten bate van rechtloos alleenstaande wezen op deze aarde. Hier staat het geschreven in deze geschiedenis dat God niet beschaamt die mens die bij de nood van zijn leven tot God leert uitgaan, die leert beleven, verliet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Hier staat het geschreven. Er is een opende weg, een weg van genade, geheiligd door het recht, een geopende weg die leidt naar het hemelse Kanaan, het land van de eeuwige rust, het land waar de wijnstok van Eschol eeuwig bloeit en eeuwig vrucht draagt. En daar zal ons goede van Gods woning verzaden, reis op reis. En het heilige deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Gij geeft vreselijke dingen om in gerechtigheid te horen, maar ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Geliefde, hebt u ook dat uitzicht? Dat uitzicht op dat eeuwige erfdeel. Het uitzicht op het hemelse Kanaan van het heil voor ons bereid. Zult ge niet vergeten wat u dan vanmorgen gehoord hebt, dat ge niets hebt in dit verband om aan God aan te kunnen bieden. Dat gij, dat ik, dat we allemaal rechteloze mensen zijn. En zo de Heer met ons in het gerecht zou gaan treden en ons zou gade zijn en ons ongerechtigheid, ach, die zal dan bestaan. Maar de hoorde werd vanmorgen dat er bij God uitkomsten zijn. Dat we de Heer kan, zelfs voor diegene die zich als buitengeslotenen hebben leren kennen. Hier staat er geschreven: Mozes spreekt tot de kinderen Israëls. Voortaan zullen ook die vijf wezen van Selaviot erfrecht ontvangen. En niet alleen geldt dat voor die vijf wezen van Selaviot, maar voor alle vaderlozen, voor alle rechtlozen, voor alle die met smekend ogen op mij leren staren. Daar is nogmaals een geopende weg, een genadeweg tot het nieuwe Jeruzalem, tot het hemelse Kanaan, maar dan alleen in Christus Jezus en dien gekruist. En u komt tenslotte de vraag: hoe staan wij tegenover die weg? Kennen we dat uitgaande, vluchtende leven, net als die vijf wezen van Selaviot? Of kennen wij niet anders dan dat geruste, zorgeloze leven? Denken we niet aan het erfdeel van het hemelse Kanaan? Hoe staan we tegenover wat we vanmorgen gehoord hebben? De nood en die uitgaande nood en onze rechtszaak brengen tot die God die onze rechtszaak betwisten kan en wil. Hoe is het in uw leven, geliefde? Zou u gerust zorgeloos door het leven gaan en straks komt de eeuwigheid en je hebt geen recht op het hemelse Kanaan, de hemelse erfenis? Dan is er maar één erfenis. Maar de schrift mij zegt, dat is de erfenis van het eeuwige donker, van de eeuwige dood. Daar zal wening zijn en knessing der tanden. En daarom medereiziger naar de eeuwigheid. Twee dingen moeten we allemaal leren. Ten eerste onze rechteloosheid voor God. Ten tweede dat uitgaande leven, dat vluchtende leven. Gelijk die vijf dochters van Selaviot dat leerde. Heer, ik heb geen recht. Is aan mijn kant hopeloos, zonder verwachting. Maar, o God, wees mij de zondaar, de zonderes genade. Dan is God een God die nog geeft, mildelijk geeft en niet verwijt. Daar zitten toch mensen in de kerk die daarvan kunnen spreken. Gij die een wettig erfrecht ontvangen hebt op het erfdeel des hemels, gij moet leren, altijd maar weer doorleren, dat het erfrecht berust niet in iets van u, maar dat erfrecht berust alleen in het bloed van het Nieuwe Testament. Christus heeft zijn bloed willen storten. En de erfenis van Gods kerk ligt vast in de dood van de testamentmaker. En van alles van u, alles van mij erbuiten. En als we daaraan denken dat het erfrecht geheiligd is door dat bloed, dan begrijpt u dat de kerk straks in het nieuwe Jeruzalem niet anders zal kunnen dan zingen: Gij, o Lam van God, Gij zijt waard om te ontvangen alle lof, dankzij en aanbidding. Want dat ik in het hemelse Kanaan mag zijn, dat is alleen hier te verklaren: Gij hebt op mij gekocht met uw dierbaar bloed. God geef u dat in te leven, bij de aanvang, bij de voortgang. Dan worden we allemaal rechtlozen voor mensen, voor God. Maar dan blijft in ons leven maar één klein woordje over. Dat betekenis zal blijven houden tot in de eeuwigheid. En als het kleine woordje: genade. Genade alleen. In het kruis zal ik dan eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen, want Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft het leven mij verworven. Ik ben van dood en oordeel vrij. Amen. Wij zingen u uit Psalm 68. Het zevende vers. Psalm 68 vers 7. Gelijk een duif dat zilveren wit en het goud dat op de vederen zit bij het licht der zonnestralen. Verder boven andere vogelen pront, zult gij door het goddeloog beloond weer met uw schoonheid pralen. Wanneer Gods onweerstaanbare hand de vorsten en het ganse land verstrooid en verdreven, ontving zijn erfdeel. Edeler schoon dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoont, aan Salmon ooit kon geven. Psalm 68, 7 vers. Heer, wij willen u aan danken dat we het ogenblik mochten luisteren hier in uw huis naar uw woord. We hebben gehoord uw getuigen dat wij tegenover u geen rechten kunnen laten gelden. Dat er de zonde rechteloze mensen geworden zijn. En dat onze erfenis krachten die zonde niet anders is dan de eeuwige dood, de eeuwige duisternis. We hebben ook gehoord dat God zij die uw genade wilt verheerlijken in de weg zelfs van het recht. En dat in hem die eenmaal buiten gesloten werd op Golgotha, opdat zonderen binnengesloten zullen kunnen worden. Heer, geef dat we dat heilige heil verstaan, beleven mogen. En dat we dat mogen leren, dat uitgaan tot u, ondanks alles. Als we alles tegen ons getuigen, het recht, de wet, ons leven, de zonde, schuld tegen ons getuigen. Dat we toch mogen leren tot u uit te gaan. En dat we ervaren mogen dat van God zij die de weg van uw genade geven wil. Wat we dan niet waard zijn, wat we natuurlijk missen. Een erfrecht voor het hemelse Kanaan dat straks komen zal. Want we hebben vanmorgen gehoord dat het aardse Kanaan, dat toch symboliek de afdeling ook geheten mag worden van het hemelse Kanaan, hebben gehoord dat gij die vijf dochters van Senaviat niet hebben schaamd in een uitgaan, terwijl ze geen rechten hadden, geen hoop, geen verwachting hun kan, maar dat gij ze hebt willen verblijden, verrassende willen verblijden door de uitkomst van dat rechtsgeding. Heere, dat die verrassende genade ook in ons leven mogen leren kennen, maar dat we niet vergeten dat wij er ook moeten leren dat als een rechtloze tot u de Heer uitgaan. Want hij is een God die gebeden wilt zijn, die erkend wilt zijn, die uw heilig recht, maar ook gebeden wilt zijn om de reine van uw genade. Heer, leer ons dat, opdat ook onze toekomst verwachten mag zijn, wat de psalmdichter eenmaal zong, de schoonste plaats, mat gij met ruime snoer, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Heer, leer ons over deze dingen dan eens nadenken, opdat ons leven niet zijn leven in zorgeloosheid, in een valse gerustheid, maar dat ons leven, ons geestelijk leven mag staan in het teken van een heilige werkzaamheid aan de troon van uw genade. Dat ons leven mag staan in dit teken, Heere. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij uit genade erfrecht verleent. Tenzij dat gij met genade zegen. Heere, leer ons dan de kleine woordje genade in zijn ware zin en betekenis kennen en beleven in ons korte leven, opdat we eenmaal daar wel komen waar al uw kinderen samenbrengt in het hemelse Kanaan der rust, alwaar uw kinderen altijd bij u de Heere zullen mogen wezen. Zegen ons dan als we nu naar huis gaan en dat we de evangelische boodschap mee mogen nemen, de boodschap namelijk van dat ge God zijt van de genade voor rechtlozen. Geef dat we erover nadenken mogen en dat deze boodschap ons brengen mag tot een vrijmoedigheid, tot een vrijmoedig uitgaan tot u, tot de troon van uw genade. Om barmhartigheid te verkrijgen, om geholpen te worden de bekwame tijd. Ga met ons naar huis. Breng ons vanavond hier samen. Laat heel de zondag zijn een zondag. En de dienst gewijd te geheiligen. En dat we ervaren mogen dat we ons op deze zondag zegenen wilt. En dat we ons verblijden wilt. Door uw grote daden. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen ten besluite van deze dienst van 16. Derde vers en zesde vers. Trouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel, mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zijn mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mag gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Gij maakt eer lang mij het levenspad bekend, waarvan een druk het vooruitzicht mij verheugt. Uw aangezicht en gunst op mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwig uw rechterhand mij geven. Het volgende delen we mede. Morgenavond, aanvang 8:00, zoals we de Heere willen, we leven de districtsvergadering van de mannenvereniging plaatsvinden in de gebouwen achter onze kerk. Het onderwerp is Elisa, ingeleid door de vereniging van Utrecht-Zuid. Belangstellende, hartelijk welkom. Volgende week, zondag, zal er voorbereiding zijn voor het heilige avondmaal. Wij zingen dan ten besluite van deze dienst, psalm 16, vers 3 en 6.